Vanmorgen allereerst namens de kerkraad de volgende mededelingen doorgeven. De afgelopen week is overleden onze zuster Wielhouwer van der Slik, op de leeftijd van ruim 80 jaar. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden en vandaag hoopt de familie de rouw in de kerk te brengen. Bijzonder zal dat gebeuren vanavond. Aanstaande woensdag zal er biddag zijn voor gewas en arbeid. Aanvang van de beide diensten, 's middags om 14:30 en 's avonds om 19:00. In beide diensten hoopt u voor te gaan, dominee Tanus. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan de u welbekende dominee Kiviet van Rotterdam-Kralingen. Uw gaven zullen vandaag bestemd zijn voor de kerk. De extra collecte is voor de bouwkas. Volgende week zondag is de collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En de biddagcollecten zijn bestemd voor de kerk. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij deze eredienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 3 van Psalm 63.
Thank you.
Gemeente, stellen we ons vanmorgen ook allereerst onder de tucht en de vertroosting van Gods heilige wet. En zingen wij daarna uit Psalm 71 het eerste vers. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 71, dat we willen zingen naar de lezing van Gods geboden. Daarna willen we met elkaar luisteren en ook lezen het woord zoals we dat vinden in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het zesde hoofdstuk, daaruit de versen 14 tot en met 29. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden, en zeide: Johannes, die daar doopte, is van de doden opgewekt, en daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden: hij is Elias, en anderen zeiden: hij is een profeet, of als een der profeten. Maar als Herodes hoorde, zeide hij: deze is Johannes, die ik onthoofd heb, die is van de doden opgewekt. Want dezelfde Herodes, enige uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zeide tot Herodes: het is u niet geoorloofd de huisvrouw uw broeders te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en kon niet. Want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne. En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes op de dag zijn geboorte maaltijd aanrichtte voor zijn groten en de oversten over 1000 en de voornaamste van Galilea, en als de dochter van dezelfde Herodias inkwam en danste, en Herodes en degene die mede aanzaten behaagden, zo zeide de koning tot het dochtertje: eis van mij wat ge ook wilt, en ik zal het u geven. En hij zwoer haar: zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft mijns koninkrijks. En zij uitgegaan zeide tot haar moeder: wat zal ik eisen? En die zeide: het hoofd van Johannes de Doper. En zij terstond met haast ingaande tot de koning heeft het geëist, zeggende: ik wil dat gij mij nu terstond in een schotel geeft het hoofd van Johannes de Doper. De koning, zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de eden en degene die mede aanzaten, wilde hij haar hetzelfde niet afslaan. En de koning zond terstond een scherprechter en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf hetzelfde het dochtertje. En het dochtertje gaf hetzelfde aan haar moeder. En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn dood lichaam weg en legden dat in een graf. Gemeente, ik hoop u vanmorgen het woord van God te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, bijzonder de versen 21 tot en met 27 uit Markus 6, de versen die u zo even zijn voorgelezen en wij ook met elkaar hebben mogen lezen. En als er een welgelegen dag gekomen was. We willen vooraf de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden willen wij gedenken, allereerst uw eigen herder en leraar. Zijn omstandigheden zijn u genoegzaam bekend. Zuster Driesse Bolhuis uit de Beatrixlaan, die deze week in het ziekenhuis te Dirksland zal moeten worden geholpen aan een van haar ogen. Broeder L. Albrechts van de Oostdijk, die in het ziekenhuis te Dirksland moest worden opgenomen wegens hartklachten. En naar ik begreep zo even ook wacht op verdere opname en behandeling elders. We willen gedenken aan zuster Van Eck Knapen, die ook wacht om nader behandeling te moeten ondergaan in de Daniel de Hoed Kliniek. De dankzegging willen wij doen, de gelegenheid van het 25-jarig huwelijksjubileum dat familie Vroegendewij van de Oost Voorgost in de afgelopen week mocht beleven. En uiteraard ook al zullen we daar vanavond wat meer aandacht aan besteden, gedenken we ook aan de rouwdragende in ons midden, de familie Wielhouwer van der Slik. Zullen wij samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wat hebben we dat voor alle dingen nodig? Het meest ook nodig. En dat we daar ook ons doordrongen van mogen weten. Uw zegen over uw woord. En de bediening ervan en de hulp die we daarin nodig hebben. En dat ook in alle opzichten, zowel in het spreken als in het luisteren. Heren, wat zou er ook van deze dienst terechtkomen, als u niet in ons midden wilde zijn naar uw woord en naar uw belofte. Maar dat is van onze kant geen zins en van vanzelfsprekendheid. En dat het ook dat nooit zal worden, iets vanzelfsprekends, omdat het weer zondag mag zijn en wij ons klaargemaakt hebben voor deze dienst. Wij zijn opgekomen naar de trouw die u van ons vraagt. Maar dat alles biedt nog geen enkele garantie dat u ook aan deze plaats wilt zijn. Ook al hebt u uw naam aan deze plaats verplicht en verbonden. Heren, dat we ook in die gezindheid dan uw aangezicht mogen zoeken. Om uw hulp af te smeken. Om uw zegen te vragen en die zegen ook te mogen ervaren. Voor ons allen persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente gemeenschappelijk. De zegen van uw huis, de zegen dat we deze plaats weer mogen innemen, op en naast en voor de kansel in uw huis, als de plaats van het gebed, maar ook thuis, waar ongetwijfeld velen de eenzaamheid ook zich met ons verbonden mogen weten door middel van de kerktelefoon. Heren, we hebben allen hetzelfde nodig. Hoe ook de week voor ons verliep. Met welke indrukken we ook bezet zijn geworden. Of we weer verstrikt zaten in de jacht van dit tijdelijke leven. En we erdoor opgeslorpt zijn. Het uitnemendste in moeite en verdriet. In het dragen van ons dagelijks levenskruis. Als weduwe. Als weduwnaar, als ouders die dat bijzondere kruis hebben van het verlies van één of meerdere kinderen. Heren, wat een ellende komt er over ons heen en stroomt er haast dagelijks ook als in de afgelopen week naar ons toe. In het vernemen van de berichten van dichtbij of ver bij ons vandaan. Ook wereldwijd alom, als een schrijnend bewijs dat de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood die doortrekt tot alle mensen in alle geslachten, zonde te rekenen met onze tijden, met onze leeftijden, met onze voornemens, met onze verwachtingen. En als we zo ons bewust zijn van de plaats die wij vanmorgen nog mogen betreden, dan behoort het ook een wonder te zijn in onze ogen. Dat we hier mogen zijn en dat we ons mogen stellen voor uw aangezicht, Heren. Hoe moeilijk het ons ook valt, maar laat ons toch ook iets van die vreugde van u mogen smaken, juist in het knielen als door uw geest daartoe verwaardigt voor uw aangezicht. Dat we te midden van de doorleving van onze nood en ellende toch mogen ervaren. Maar de Heere gedenkt aan mij. De Heere gedenkt aan ons. Ook aan ons als gemeente die door de ziekte en het uitvallen naar wij hopen en bidden ook voor tijdelijk van onze eigen herder en leraar toch een bijzondere periode doormaken. Wij die er als gemeente van Middelharnis er misschien als iets vanzelfsprekends ook aan gewend waren geraakt. Dat er een dienaar was. Dat er nog een dienaar mag zijn. En de levende verkondiging haast onafgebroken vele tientallen jaren doorgang mocht vinden. En nu ineens deze kentering. Heer, het heeft niet alleen onze ambtsbroeder, dominee de Butter en zijn vrouw iets te zeggen, veel te zeggen, maar ook als het goed is niet minder heeft het zijn weerslag in het gemeentelijke leven. Opdat we uw gaven ook in de dienaren van het woord die u ons gegeven hebt en nog laat, zouden leren waarderen zoals u uw dienaren zendt en weer op uw tijd en wijze van ons neemt. Het gaat immers niet om de dienaar, maar het gaat om de dienst. En zo mag dat het gevoel zijn van elke recht door u geroepen knecht. Het behoort ook de doorleving te zijn van ons als kerkgangers. Heren, gedenk hem die te midden van alle verwikkelingen ook persoonlijk een bijzondere tijd moet doormaken van lichamelijke en niet minder ook van geestelijke aard. Zegen hem daarin dat hij uw weg mag leren verstaan en aanvaarden, ook als volmaakt. Het wijsheid is, al wat u doet, maar ook dan die innerlijke vrucht ervan te midden van kastijding en beproeving te mogen wegdragen, als vreedzaam, als goed, omdat uw liefde erin werd ervaren. En te zijner tijd al de rechten van uw mond ook anderen nog met meer bezieling te mogen aanprijzen. Heere, geef diezelfde zegen aan allen in ons midden die het moeilijk hebben, van wie we zo even de namen hebben voorgelezen, verschillende zusters, een onder andere omstandigheden in het ziekenhuis opgenomen als de ander, maar toch elke ingreep aan ons lichaam is niet minder als een ingreep in ons leven. Wat kan er dan ook geschud worden aan onze levensboom? Zij dat we ons tot voor korte tijd nog krachtig bevonden en er ineens zo'n geweldige verandering is opgetreden. Of mensen wellicht oordelen dat de ingreep die zou moeten worden ondergaan toch niet zo ernstig is. Ook dat is het gevaar van het proces van gewenning. Heren, maar wat worden we nietig ook in eigen oog als we ervoor liggen, als die gang gemaakt moet worden naar de operatiekamer, of al eerder als we horen van de kwaal waaraan we lijden, de opname moet volgen. Heere, zegen die beide zusters, Driessen en Van Eck. U weet hoe ze tot dusver ook deze weg zijn gegaan. Ook geestelijk mochten gaan, alleen door uw genade, laat hun beider oog en hart op u geslagen mogen zijn en blijven. Dat het te midden van het fels verdriet hun harten zich gerust mogen weten in u de Heere die zich niet vergist. Heere, dat in diezelfde maat ook onze broeder Albrechts daar mag liggen. Niet slechts in afwachting, maar ook in diepe doorleefde verwachting dat zijn levenstijden in uw handen wel bewaard zijn. En dat hem dat mag verlevendigen in de verwachting op u. Maar ik betrouw op u, o Heere der Heren. Dat geldt in droeve dagen, dat geldt in dagen van spanning, dat geldt niet minder, ook al is het totaal anders in dagen van voorspoed, in dagen van blijdschap, als u dagen van gedenken geeft, als de familie vroeg in de wei de afgelopen week. Heere, zegen ze ook daar. Immers de dankbaarheid is dat stuk in ons leven dat ook behoort tot die drie zaken die gekend moeten worden om getroost kunnen leven en eenmaal zalig te sterven. Ook de dankbaarheid. De ware dank aan u te doorleven te verwoorden en te brengen, ook als het aan woorden ons ontbreekt, dat we ons door uw woord daartoe opgewekt mogen weten. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Heere, dat we daar ook ons van mogen laten vergewissen. Bij al wat onvermeld bleef tot dusver. Maar als het goed mag gaan, ook op deze dag, geeft u ons ook andermaal de gelegenheid daartoe. En ook halverwege in deze week op de biddag, wel heel in het bijzonder. Dat behoren we ons dan ook opgewekt te weten vanuit het vernemen en de herinnering aan die dag alleen al. Om ook dan onze plaats niet leeg te laten. Maar de onderlinge samenkomsten waar te nemen. Heere, uw goedheid, hoog te loven. Wat geeft dat soms een vreugde die alle smart verbandt. Dat we daar ook vanmorgen die ontmoeting met elkaar, maar bovenal in de ontmoeting met u, door woord en geest iets van mogen ervaren. We vragen u dat, Heere, uit enkel genade. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen we nu als inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 2, de versen 1, 6 en 7. Ondertussen zult u dan de gelegenheid krijgen om een liefdegave voor de dienst des Heren af te zonderen voor die doeleinden die u ook zo even bekend zijn gemaakt. De Heren zegenen u en uw gave terwijl we zingen uit Psalm 2.
Thank you.
Gemeente, willen wij na het amen op de prediking zingen uit Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En wat er verder valt uit het 8e vers van Psalm 89, dat we willen zingen na het amen op de prediking. Gemeente, er moet wellicht naar aanleiding ook van het u voorgelezen schriftgedeelte een schilderij bestaan van een beroemd Duits schilder, waarin een poging is gedaan om de betekenis en de plaats van Johannes de Doper in Gods Koninkrijk vast te leggen en is weergegeven in de tekening, de schildering van hem in de schaduw van het kruis van Christus op Golgotha. Zoals wij dat ook wel kennen uit onze eigen vaderlandse geschiedenis, toen er nog echt schilderskunst bestond. Hoe ook velen van onze niet minder beroemde kunstenaars in het verleden geprobeerd hebben het Nederlandse volk ook door die middelen aan het woord van God te blijven herinneren, de blijvende zegenrijke plaats van het woord van God ook in het volksleven in levende herinnering te houden. Zo heeft ook deze Duitse schilder ongetwijfeld, Matthias Runewald, een poging gedaan om dat ook bij zijn volksgenoten in te scherpen. En we vragen ons naar vele eeuwen wellicht ook af waarom en met welke bedoeling. Was het om aan te geven dat dat tekenend is geweest voor het moeitevolle leven van de doper? Of was het ook hem erom te doen, om de Duitsers, zijn landgenoten, het in te scherpen? Zo zal het elk gaan die de voetstappen van Christus begeert te drukken. Die zich waarachtig discipel mag weten van de Heere Jezus Christus, die zal niet eerder delen in zijn heerlijkheid dan ook in de kennis en de doorleving van de gemeenschap aan zijn lijden, ook in dit tijdelijke leven. Om aan te geven dat het leven van de doper niet helemaal zonder zin is geweest. Weerwil van anderen die anders oordeelden. Want als we alleen de menselijke zijde bezien, niet waar, dan zeggen we, wat heeft de doper eigenlijk voor een leven gehad? En toch is het uitermate zinvol geweest. Of lag de bedoeling van de schilder, we weten het niet, op een ander terrein? Om juist aan te geven, dat is nu de illustratie van het woord van Christus zelf. Wie achter mij wil komen, neem het dagelijks. Dagelijks. Niet zo nu en dan eens, maar dagelijks zijn kruis op zich en volgen mij. Volgen zonder vragen. Ja, we zingen er in het algemeen gemakkelijker van en over als dat we ook die weg door God bepaald gaan. Willen gaan. Van harte bereid en gewillig gemaakt. Wel een heel bijzondere zin, gemeente, u weet dat. Heeft Johannes de Doper dat aan de lijve ondervonden? Het is niet voor het eerst, weet ik sinds gisteravond laat, dat u in dit nog maar pas begonnen jaar, het is de laatste dag alweer van de tweede maand, realiseer ik me, hoort over het veel bewogen leven van de doper. Toen nog kandidaat Kievit is u de eerste diensten van de zondagen in januari daar een enkele keer in voorgegaan. Zo hoef ik niet te veel te zeggen over de achtergrond van ons tekstgedeelte. Kunnen wij met elkaar verder. Aan de hand van de gelezen schriftwoorden uit Markus 6. Om een moment stil te staan bij dat bewogen levenseinde. Het einde van dat leven dat al zoveel bewogen was. Moet ons telkens weer aangrijpen. Als woorden meer worden voor ons als woorden zwart op wit. Als we ook in het verlengde van de viering van het heilig avondmaal zelf van de vorige week zondag willen stilstaan bij die bevordering uit genade van Johannes om van kruisdrager, drager van de erekroon te worden. En in de tweede plaats een eenvoudig vergelijk, maar bovenal een opmerkelijk verschil te zien. In zijn lijden en sterven. En het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Wel, aan de hand van deze twee gedachten willen wij nogmaals onze tekst, de versen van 21 tot en met 27, nalezen. En we merken dan dat niet alleen Marcus aandacht heeft besteed aan het levenseinde van de doper, maar dat Matthäus dat in hoofdstuk 14, de beschrijving van het lijdensevangelie, door zijn hand ook heeft gedaan. Alleen waarom ligt vanmorgen Marcus voor ons opengeslagen? Omdat Marcus in de beschrijving ervan het meest uitvoerig is geweest. Opmerkelijk, dat beknopte evangelie van Marcus ten aanzien van het leven en sterven van de doper de meeste aandacht heeft gegeven en ook vanmorgen nog van ons vraagt. Zowel Matthäus en Marcus hebben daar wel hetzelfde doel mee voor ogen gehad. En dat blijkt ook uit de beide beschrijvingen van deze evangelisten. Beide werpen bij wijze van spreken een blik terug op de weg die Johannes moest afleggen. En waarvan u dus, ook al is dat alweer enige weken geleden, voldoende over vernomen hebt. Punt van overeenkomst in ieder geval in die beide beschrijvingen, Marcus 14 en Marcus 6, is dat hier Herodes voor ons opdoemt als een die de schrik om het hart moet zijn geslagen als hij hoort van het gerucht van de Heere Jezus. Die met zijn optreden, met zijn woorden en daden toch iets op heeft geroepen onder degene die woonden in Galilea en Judea. En als hij dat alles gehoord heeft, inderdaad, dan krijgt hij allerlei waanvoorstellingen die in zijn geest gaan spoken. Het is alsof zijn geweten gaat spreken en het verleden hem gaat aanklagen. Door die verborgen aanklagen van het menselijke geweten, zoals we daar allen in minder of meerdere mate toch wel kennis van zullen hebben. Tenminste als het goed is. Bij Herodes riep het immers nogal wat op. En bracht het wat naar boven. Hij heeft, zo hebben we dat zo even gelezen, zelfs bij het horen van de naam. Marcus doelt hier op Jezus. Gedacht dat Johannes was opgestaan uit de doden. De versen 14 en 16 herinneren ons daar immers aan. En wat als dan, en dan zijn we wel in ons tekstverband, die welgelegen dag aanbreekt. Ja, hoe moet je dat nu lezen? Als een veelbelovende dag? Of ook een dag dat zeker, als een dag die ook behoorde tot Gods voorzienigheid? Hoeveel moeite het ons ook kost bij het lezen en het herlezen en het bemediteren van de vele gedachten die door dit tekstgedeelte bij ons telkens weer boven zullen komen. Wat als een blijde dag mocht beginnen, eindigt in feite in een bloedig drama, althans menselijke wijs gesproken. Want dat is de ene kant van deze geschiedenis. Zoals wij er met natuurlijke ogen tegenaan kijken, gelukkig is er nog een andere zijde en we mogen geloven dat ondanks de vertwijfeling die ook niet buiten het hart en leven van Johannes de Doper is omgegaan, hij dat ook heeft mogen inzien, zelfs in het aangezicht van zijn verschrikkelijke dood, die hem ook als een dief in de nacht moet zijn overvallen. Dat geloven van hij eerder belijdenis mocht doen met mond en hart, het werd door hem begrepen, beleden, ondanks vele bestrijdingen, wijzend op het Lam Gods. Hij moet was. En ik minder word. Niet te weten hoe deze belijdenis eenmaal in alle opzichten op aangrijpende wijze tot een levende werkelijkheid in het leven van de doper zijn geworden. En zo valt er toch ook een bijzonder licht door het evangelie van dit gedeelte van de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus Christus, ook over het lijden en sterven van zijn voorloop. De weg die hem uiteindelijk zal brengen in de eeuwige heerlijkheid is ook voor hem niet anders geweest als een weg van lijden en uiteindelijk ook een weg van dagelijks sterven. Eén doorlopende kruisweg. Een weg waarop hem geen ander lot beschoren was dan zijn grote meester. In het minder worden. Alsmaar minder en straks nog in de meest letterlijke zin als zijn hoofd geëist zal worden. Een lijdensweg ook voor Johannes. Die zou eindigen in een ongekend dieptepunt. Ook door hem niet verwacht. En ook niet voorspelbaar geweest. De blijde dag van de geboortedag, de herinnering daaraan van Herodes, die zal eindigen in de sterfdag van Johannes de Doper. De sterfdag van die grote voorloper. De heroud van de koning der koningen. Zo roept deze geschiedenis vele gedachten, vele vragen bij ons op. Die we niet allemaal zullen kunnen verwoorden. Die we ook niet allemaal, misschien is dat te veel eer, als we de eerste zondag zo kort in aansluiting ook op die bijzondere zondag die u vorige week mocht beleven, ook nu met elkaar op andere wijzen we mogen ontvangen uit Gods hand. Het sluit er in zover wel bij aan dat ook vorige week het een feestdag mocht zijn. En als het goed is ook zo ervaren is door u. Een feestdag omdat de dis van Gods verbond in uw midden stond aangericht. Als een zekere gedachtenis aan het bitter toch ook heerlijk lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En zo zijn er ook punten van overeenkomst al van tevoren te trekken. Maar ook met een opmerkelijk verschil, zoals we dat ook straks zullen horen in de ontvouwing van onze tweede gedachten als het zal gaan. Die aangrijpende dood van de doper. We stellen tegenover de meest aangrijpende dood die ooit een mens heeft moeten ondergaan. De kruisdood van de Heere Jezus Christus. En daarom is het niet het belangrijkste dat er vele gedachten onuitgesproken zullen blijven en vele vragen ook onbeantwoord ten aanzien van Herodes. Hoe moet je die man nu typeren? Hoe moet je hem karakteriseren? In zijn besluiteloze houding, die daarom juist misschien wel tot een waarschuwend voorbeeld is geworden de eeuwen door voor velen die als hij, op een andere wijze als vandaag de dag wellicht, maar ook geen andere bezieling kennen dan er altijd maar weer op uit te zijn de gevierde man of de gevierde vrouw te willen worden ten koste van wat dan ook. Een man van wie we vandaag de dag zouden gezegd hebben, die heeft het gemaakt. We moeten oppassen ook als kerkmensen, dat ons wat dat betreft ook niet bezondigen aan die wereldgelijkvormigheid tot in ons spreken en het spraakgebruik toe in de meest algemene zin. Want wat is nu het gemaakt hebben? Wanneer is ons leven nu geslaagd? Past het ons niet beter om de Bijbelse taal te gebruiken en gedurende de Heere te bidden om een gezegend leven? Een gezegend leven is zo vaak veel anders dan wat de wereld aanziet voor gelukkig of geslaagd of zinvol. Want onze kijk op het leven is zo betrekkelijk. Als onze ogen nog steeds niet verlicht zijn geworden door de Heilige Geest. En wij ons niet realiseren dat God altijd met andere ogen ons aankijkt als wij zelf ook vanmorgen weer elkaar aankijken. Of elkaar hebben aangekeken op het moment dat we plaats namen in dit kerkgebouw. Wat voor gedachten zal Herodes over zichzelf hebben gehad? Met welke gedachten zal hij op zijn verjaardag zijn opgestaan? Welke voornemens moet hij hebben gehad? En hoe is het alles geëindigd? Nee, goed bezien, en ik denk dat we er zo tegenaan moeten kijken, is de persoon van Herodes een diep te beklagen mens geweest. Een vat vol tegenstrijdigheden. Een man die in feite, en dat is principieel, geen raad heeft geweten met het woord van God. Zo dicht bij het woord. En dat mogen we geloven, ook onder het aanbod van Gods vrije genade. Want de voorloper mag dan anders hebben gesproken en gepredikt als hem... Hij in wiens naam hij kwam, maar met geen andere intentie dan om de boodschap van Gods genade tot aan het hart van zondaren te leggen. Opdat hij enige behouden mocht. Zo is Herodes geconfronteerd geweest met de stem van God door de tussenkomst van Johannes de Doper. We weten niet alleen uit Markus 6. Maar ook uit andere plaatsen waar van zijn naam en zijn optreden melding wordt gemaakt. Herodes op zijn minst, ook hier hebben we het zo even gelezen, zo af en toe eens aangedaan moet zijn geweest. Geraakt, wie weet in zijn ziel, in zijn geweten. Maar niet met die zaligmakende genade die nodig is. We kunnen ons er wel een voorstelling van maken bij het weinige wat over de doper is bewaard gebleven. Hoe hij zonder aanzien van persoon het woord frank en vrij als onverschrokken door geen mens bevreesd. Het woord heeft laten klinken, ook aan het adres van deze wreedaard. Die meedogenloze die uiteindelijk, dat leert ons de geschiedenis van vanmorgen toch ook wel heel duidelijk, voor niets is teruggedeind. Hoorde Johannes gaar. Het deed hem dus wat. Maar hoe ver is dat woord nu eigenlijk? Tot hem doorgedrongen. Hij hoorde het. Maar handelde hij er ook naar? Bewaarde hij de woorden van eeuwig leven ook in zijn hart? Wel, deze geschiedenis, maar ook wat we meer weten uit de verschillende andere beschrijvingen, leren toch helaas, helaas wat anders. Ondanks al Gods weldaden, bleef hij dezelfde. En heeft hij zich ondanks Gods genadige bemoeienissen keer op keer weer verhard. Een verharding die bleek door het aan de hand houden van de zonde. Die hij maar niet los kon laten ondanks de stem van het evangelie. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou het gestaan? Hij hoorde veel liever naar de stem van die vrouw. Vandaag de dag zouden ze zeggen, femme fataal. Een vrouw die inderdaad aan zijn ondergang, zijn eeuwige verlorenheid heeft meegedaan. Die rode jas, die bekend staat als een die zo'n innerlijke, hartgrondige afkeer moet hebben gehad van de doper, dat ze op alles is uitgeweest om zijn stem maar te smoren. En ze heeft haar kans op die bewuste, welgelegen dag dan ook schoon gezien. Onze tekstwoorden, gemeente, zonder daar al te uitputtend op in te gaan, tekenen ons in feite de sfeer waarin het alles kon plaatsvinden, wat naar de mens gesproken iets onbegrijpelijk zal blijven. Het sfeertje, om maar te blijven in de terminologie van vandaag, van geld, drank en vrouwen. De liederlijke sfeer waarin vele wereldlingen nog hun levenselement zoeken en helaas ook vinden tot stervens toe. Soms al voordat het sterven wordt. Enigszins vergelijkbaar aan mij treft dat altijd weer bij het ingang van de lijdenstijd, omdat ik ook geruime tijd van mijn leven iets ervan nabij heb meegemaakt. Ik bedoel de sfeer van het zogenaamde carnavalsfeest. U weet dat misschien wel of niet. Maar de viering van dat feest wat eerst nog beperkt bleef tot aan de zogenaamde zuidelijke rivieren. Al heel Nederland geïnfecteerd heeft. Valt samen met het begin van de lijdenstijd. Die wij als kerken in acht nemen. Een grote contrast is er haast niet denkbaar. Juist niet ook als je daar de kerkelijke ontwikkeling een beetje bij naspeurt. Ook vandaag de dag dus dezelfde ingrediënten die aanwezig waren in de maaltijd die Herodes zich had laten bereiden tot viering van zijn jaardag. Geld, er werd niet naar gekeken, hoefde ook aan niet. Drank en vrouw. Tot verhoging van de stemming werd hem zelfs het dochtertje van Herodias gegeven, die zijn welis nog wat mocht opwekken en prikkelen om voor hem te dansen. En dat werd hem uiteindelijk ook fataal. Ook een lijn die we kunnen trekken heden ten dagen nog, als het vlees gaat opleven. En de geest gedoofd. In ieder geval gedoofd. Verdoofd. Voordat ze uitgedoofd zal worden. En het uiteindelijke resultaat van deze droeve en te betreuren ontwikkeling is ook ons hier in Markus 6 getekend. Als bij Herodes alle zinnen, alle stoppen, ook geestelijk gesproken doorslaan, weet hij niet meer wat hij doet, weet hij niet meer wat hij zegt. Weet hij niet meer wat hij wil en wat hij zal uitkramen. En daarom komt hij tot die onbezonnen uitspraak dat het dochtertje van Herodias mag eisen wat ze maar wil. Zozeer had ze hem vermaakt. Was dat de blijdschap? De blijdschap van de wereld die de dood uiteindelijk werd. Ook de droefheid naar de wereld, u weet dat, maar ook de blijdschap die we in de wereld menen te treffen. Ze werkt de dood. En dat dochtertje van Herodias. Ach, ze wist denk ik met die plotselinge wens die ze mocht uitspreken ook geen raad. En in al haar onnozelheid, ondanks haar jeugdig raffinement, vraagt ze haar moeder maar wat ze het beste zou kunnen vragen. We hebben het antwoord gelezen. Het hoofd van de doper wordt geëist. Het moet als op een schotel worden opgevoerd. Ook tot verheuging van. En met het stijgen van de stemming daalt het pijl, als je dat tenminste nog een pijl mag noemen, van de zogenaamde geestelijke moraal tot een vreselijk diepte. De uur van de wraak waarop Herodias als haar antwoord op het woord van de doper misschien al dagen, zo niet wekenlang had bezonnen, het zal spoedig aanbreken. De doper, die zo trouw aan zijn zender het woord onverkort recht mocht snijden, ook ten aanzien van het zevende gebod, de overtreding ervan, en allerlei andere uitspattingen aan het koninklijke hof. Hij heeft zich het evangelie van Christus niet geschaamd. Maar nu mag zijn stem niet meer gehoord worden. Even moet er ook die schrik opnieuw geweest zijn in het hart van Herodes. Even. Dat maakt het ons wel duidelijk als we letten op het woordje terstond dat nogal eens terugkeert in deze weinige verzen. Hij is de stem van zijn geweten dus zo weer te boven. Hij overschreeuwt die. Of hoopt hij te overleven? Even dat geweldige conflict zoals u dat misschien ook wel kent in andere levenssituaties. Even de scherpte als van een tweesnijdend zwaard op uw ziel gericht geweten te hebben. En toch weer leven om te overleven. De handhaving van uw eigen wil en van uw eigen vlees ten koste van de waarheid van Gods eeuwig durend woord. Ach, onze levenssituaties die geweest zijn of nog komen zullen, ze zijn denk ik ternauwernood te vergelijken met deze situatie die ons hier zo schrijnend wordt getekend in Markus 6. Want ondanks alles, ondanks zijn aarzeling, ondanks zijn grote moeite, geeft uiteindelijk wel het bevel aan de scherprechter. Die terstond ook zijn afschuwelijke opdracht ten uitvoer brengt. Met één slag wordt Johannes vanuit zijn lijden de eeuwige heerlijkheid gebracht. Kruisdragen heeft voor hem niet zo lang geduurd. Op een bijzondere wijze werd hij door Gods genade verhoogd. Uitermate verhoogd. Omdat hij zich ook wist te vernederen. Voor hem, voor wie alle knie zich tenslotte zal moeten buigen. Om dragen van de erekroon te worden. En dan moet het ons opvallen, gemeente, dat bij 1001 gedachten die nog bij ons opkomen, in het verder stilstaan bij deze aangrijpende geschiedenis, ook die uitvoerige beschrijving van Markus heel sober is als het gaat om dat bloedige levenseinde van de dood. Het gaat ten diepste niet om hem. Ook niet om zijn bloed dat gestort is. Het gaat om het bloed van hem, die zijn bloed nog in deze tijdsvolgorde van Markus 6 zou gaan storten, ook voor de doop. Ja, zo menigmaal ook met zijn woord en geest had moeten vertroosten. Aangrijpen dat einde van Johannes' leven, meer aangrijpender. Met meer aandacht zullen we moeten luisteren naar onze tweede gedachten als het gaat om dat onvergelijkbare levenseinde van de Heer Jezus Christus. We kunnen heel voorzichtig zeggen, er zijn punten van overeenkomst, maar het zijn allemaal menselijke vergelijkingen. Het gaat ook vanmorgen om dat grote verschil, dat opmerkelijke verschil van het einde van Jezus' leven. Ook zijn leven is geweest van het begin van zijn menswording af. Een leven waarvan het uitnemend ook wordt getekend in oud en nieuw verbond. Ook hij geboren om uiteindelijk te moeten sterven. Terwijl hij zelf het leven was. Kruisdragen. Tot dat bijzondere werk is hij zich geroepen. Zijn lijden en sterven wordt dus niet zomaar door een enkele evangelist beschreven, maar door al de vier evangelisten. En dat door sommigen weer anders als de anderen, maar door de meesten toch ook wel tot in die details. Om ons ook juist in deze lijdensweken weer als voor de ogen te schilderen, te laten schilderen, waar het in uw en mijn leven, ja in ons aller leven, op aankomt. Om niet slechts maar onze ogen te slagen naar iets wat ons kan imponeren als dat schilderij van Runewald. Maar om in navolging van apostel Paulus, die ook eenmaal bekeerd moest worden. Als een dodelijke haat tegenover de Heer Jezus. De weg van zijn bekering niets anders heeft geweten. Dan niet alleen te verkondigen die enige naam onder de hemel door welke wij moeten zalig worden, maar ook in de meest letterlijke zin. Als hij de Galatenbrief gaat schrijven en in zijn bediening onder de gemeente van Galatië zich door iets anders heeft laten bewegen dan ook de Galaten keer op keer weer te bewegen tot de gehoorzaamheid aan het evangelie van Christus. Als hij deze woorden gebruikt niets anders te hebben willen doen dan de Heere Jezus in zijn heerlijkheid, in lijden en lijdensgang als voor hun ogen te schilderen. Als de Paulus ook al zegt hij van zichzelf dat zijn bediening niet is geweest in bewegelijke woorden, moet dus ook wel alles hebben gedaan om bij wijze van spreken in de bediening aanschouwelijk onderwijs te geven. Met al de middelen en al de gaven te doen waartoe hij zich innerlijk gedrongen wist. Niets anders dan Jezus en die gekruisigd. En daarom is het toch weer goed dat we die lijdensweken mogen beleven. Nog mogen beleven. Te midden van zoveel menselijk lijden om ons heen. Lichamelijk, geestelijk, en wie zal in de afgelopen week niet meer dan één gesprek gehad hebben, het zij over de eigen plaatselijke situatie, de rouwdragenden in uw midden, maar ook wat wereldwijd, met name in die gebieden waar vele mensen afstand meenden te kunnen nemen, voor kort of lang, van de dagelijkse sleur, van hun werk of van hun overspanning. Ik bedoel die wintersportgebieden, waar mensen zo op het alleronverwachts de eeuwigheid moesten aandoen. En vanmorgen aan tafel in het huis waar ik mag logeren, kwam het nog even te sprake zomaar onbedoeld. Ik weet niet wat u het meest heeft getroffen. U hebt toch ook, zij beelden gezien of berichten gelezen of op andere wijze kennis genomen van degene die gered is. Met welke berichtgeving is nu gebleken dat een mens ook in de nood van zijn leven gaat roepen tot God of na behoud de Heer erkent voor zijn bewaring? Ik heb er niet één gehoord. Niets van gelezen. Dat is maar een actueel voorbeeld, maar wel veel zeg. In dat klimaat leven. In dat klimaat komen we ook om als we dat als normaal gaan beschouwen. Als een mens zich niet meer bewust is van de betrekkelijkheid van het leven, de kortstondigheid en van de Bijbelse werkelijkheid, dat de dood ieder uur wenkt. Daarom toch goed nogmaals. Dat we de lijdensweken weer mogen ingaan. Om bij al het aangrijpende om ons heen, waar we ook soms door in beslag genomen kunnen worden, onze aandacht zouden richten naar dat lijden dat ons het meest moet aangrijpen. Het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. U bent daar nogmaals ook vorige week in het bijzonder toe opgeroepen. Om u te oefenen, zo zijn toch een van de woorden van het klassieke avondmaalsformulier. De gedachtenis van het bitter, verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. U is het woord, maar daarbij ook het sacrament bedient. Om die tekenen op een gelovige wijze te gebruiken. God het ons geeft om in de lijdenstijd het sacrament van het heilig avondmaal te mogen vieren, te mogen gebruiken, er deel aan te hebben, dan is dat een blijk van Gods bijzondere bemoeienis ook. Bij het woord, het aanschouwelijke onderwijs. Om niet met onze harten aan deze tekenen te blijven kleven, maar onze harten opwaarts te richten. Door het evangelie geleid, door de Heilige Geest daartoe onderwezen, als ook vanmorgen niet bij de doper te blijven stilstaan, niet bij zijn hachelijke levenseinde en levensomstandigheden kort daarvoor, dan vanuit de gevangenis van dat wat ons nog steeds moet blijven aangrijpen. Om zijn ogen te richten op hem. Anders als Johannes, die als martelaar immers de dood moest aandoen. Hij als middelaar Gods en der mensen aan het vloekhout der schande genageld is geworden. Bewogenheid grijpt ons aan. Als we horen en lezen wat Johannes moest ondergaan, ook voordat het zover was. Want dat houd ik dan maar onder die niet uitgesproken gedachten en woorden van vanmorgen. Er is nog veel meer over te zeggen. Maar ieder weldenkend mens zal zo zijn eigen gedachten kennen. Wat moet dat verschrikkelijk geweest zijn. Bij al die verschrikkelijkheden is het de dood van de Heer Jezus Christus. En het lijden wat daaraan vooraf gegaan is, wat eigenlijk met geen menselijk leven, met geen menselijk lijden, met geen menselijk sterven te vergelijken is. En dat is eigenlijk de meest gevoelige snaar die bij velen in uw midden ongetwijfeld geraakt zal worden als u ooit zelf eens gestaan hebt aan een sterfbed van een van uw geliefden. Die u misschien wel door een vreselijk en langdurig ziekbed als voor onder uw ogen zag wegdelen. Die slopende ziekte, die we vanwege de verschrikking die de naam al bij ons oproept, maar spaarzamelijk gebruiken en op onze lippen nemen. En hoe aangrijpend dat ook was, en dat is het ook, en dat blijft het ook in de zin der gedachten. Aangrijpender is dat wat ons in de evangeliën beschreven is over de lijdensgang van de Heere Jezus Christus. Want het gaat om dat oneindig grote verschil. De dood van de doper, zouden we kunnen zeggen, ging het om dat lijden dat er is in elk mensenleven door het geloof, het lijden om Christus. Maar het lijden van Jezus is er geweest om der zonde wil. Johannes mocht in de vertwijfeling van zijn levensnood en zijn levenseinde, ook al is dat allemaal razendsnel gegaan, zich toch nog verlaten op het woord dat hij zelfs in de bange nacht van zijn vertwijfeling, van zijn aanvaarding, van zijn geestelijke bestrijding, toch ook als uit de mond van Christus was aangereikt door tussenkomst van zijn discipelen. Zeg Johannes maar wat gehoord en gezien. Hij mocht zich ten diepste ook in het dodelijkste tijdsgewricht verlaten op hem die hij eenmaal mocht aanwijzen als het lam. Maar Jezus was het lam dat er slachting moest worden geleid. De straf die ons de vrede moest aanbrengen was op hem. En door zijn striemen is er voor ons nog genezing en verlichting in het lijden door zijn genade alleen zo duur gekocht. Het allerdiepste lijden moest hij ondergaan. Hij heeft geweten wat het is. In het dodelijkste tijdsgewricht. Alle troost te moeten missen. De helse verlatenheid. De aanvechtingen die ook hij naar zijn menselijke natuur heeft gekend en heeft moeten doorleven. Al de smaadheid die hem is aan. Johannes viel dan wel in moordenaars handen, maar het was ineens afgelopen. Als Johannes uit het lijden verlost wordt, is dat lijden van Jezus zo langdurig geweest. En ook naar de mens gesproken, zo ondraaglijk. En het is door het ingrijpen van God zijn Vader dat zijn levenseinde als kruiseling goed verstaan, als kruiseling te midden van zijn medekruiselingen nog verkort is geworden. Maar hij moet dit alles geweten hebben. Ach, het blijkt eigenlijk, als we nog even Matthäus 14 daarnaast leggen, een enkel ogenblik, diezelfde geschiedenis. En dan zien we, als het Jezus ter oren is gekomen, wat Johannes is overkomen in de gevangenis, dat Jezus dat ook naar zijn mensheid moet verwerken. Hij trekt zich terug. Vers 13. Nadat in de eerste 12 versen hetzelfde is gezegd als wat wij vanmorgen in Markus 6 hebben gelezen. Maar Matthäus 14 vers 13. En als Jezus dit hoorde, dat vreselijke levenseinde van zijn voorloper, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. En het is vaker in de Bijbel van die verborgen teksten, woorden waar je zomaar overheen kunt lezen, waar toch een boodschap in zit. Is het op dat moment geweest dat Jezus ook zijn lijden in felle beelden voor zijn geestesoog heeft getekend? Om niet te zeggen uitgeschilderd heeft gezien, hij die waarachtig mens en God. Dat toen ook het kruis voor hem is opgedoen. Anders als in het leven van de dood, wordt hij door zijn aangrijpend levenseinde herinnerd aan wat hem zelf nog zal moeten overkomen naar de wil en de weg die God zou gaan met hem. Jezus heeft vanaf die tijd ook de aankondiging van zijn eigen lijden, een en andermaal, ja zelfs tot driemaal toe, geweten dat hij niet alleen moest blikken, maar ook moest ingaan in het heiligdom, in het binnenste heiligdom van het lijden. Ook moest inleven dat eeuwig mysterie nooit klein te krijgen van zijn verzoening door voldoening. Het moet hem hebben aangegrepen, hoe wordt dat ook getekend in die fragmenten van het lijdensevangelie, als hij straks de hof van Gethsemane zal ingaan. Hij die de last van Gods toorn zal moeten dragen. Ach, wie kent de sterkte van Gods toorn, moest Mozes al bidden en dichten. En wie kent de kracht van Gods verbogenheid, niet één dan Jezus. Zijn lijf en leden heeft ondervonden. En ook daarin overstijgt hij de levens- en lijdensgang van de doper die ook hij moest gaan. En daarom onvergelijkbaar. En houden we ook vanmorgen alleen maar over het unieke leven, het unieke lijden, het eenzijdige, onvergelijkbare levenseinde van de Heere Jezus Christus. Waar is het wat iemand eens gezegd heeft over zijn lijden, dat het menselijke wijs gesproken een dubbel lijden is geweest. Dubbel heeft hij gesmaakt wat de zonde teweeg heeft gebracht. Allereerst in het verschrikkelijke aangezicht van, en in de tweede plaats van, het aan moeten gaan van die verscheurende werkelijkheid. Johannes wist niet wat hem zou wachten. Ineens was het afgelopen. Jezus wist dat hij lijden moest. Jezus wist wat hij lijden moest. Jezus wist wanneer hij lijden moest. Waarom hij lijden moest. En waar hij lijden zou. U kent die woorden misschien wel. Uit de beschrijving van het lijdensevangelie door wijde Dominic Knap. Eenvoudige woorden, veel zeggen, diepe woorden. Kan ik zeggen wat hij bedoelt? Met het zo te beschrijven en zo te typeren, dat het ligt misschien uitgedrukt in wat u ook wel kent. Dat een mens meestal veel meer lijdt aan het lijden dat hij vreest en nooit hoeft op te dagen. Daar kan een mens veel meer onder gebukt gaan. Maar bij Jezus was het zo. Hij hoefde niet te vrezen voor het lijden dat hem overkomen zou en onbekend was. Hij wist wat hij moest ondergaan. Alleen moest ondergaan. Verlaten van God. En zelfs van zijn meest intieme discipelen. U hebt daar ook vorige week iets over gehoord. En nochtans, hij deed het uit liefde tot God. En tot liefde van het onkreukbare recht van zijn vader. Johannes mocht het doen uit liefde tot die enige naam. En het volbrengen van de roeping waarmee hij zich geroepen wist. En zo viel het toch ondanks het afschuwelijke. Ook over zijn verschrikkelijk lijden en sterven licht. Vanuit het kruislijden van Christus. Herodes zal dan straks de stem van de doper niet meer hoeven horen. Hij kan zijn eigen gang gaan, althans dat had hij gedacht. Want als hij van de naam van de Heer Jezus hoort, dan komt al het oude weer boven. En wordt hij weer onrustig. Onrustig. Met uiteindelijk het geheiligde doel om de rust te zoeken in hem die zondaren vermoeiden en belasten. Nodig om herwaarts tot hem te komen? Nee. Van Herodes moet wat anders gezegd worden. Het leven dat geslaagd scheen, is eigenlijk verschrikkelijk mislukt geweest. En dat geldt elk mensenleven. Allen die leven zonder God, leven zonder hoop, zonder toekomst. Dat mensenleven draagt eigenlijk het stempel mislukt in zich. De verlorenheid in, ondanks het leven dat de mens gemaakt heeft en er eigen gedachten het er ook van gemaakt heeft. Herodes leefde zonder God. En wat betekent dat nu voor u? Alleen al de gedachte in te moeten denken, leven zonder God. Vul dat nu eens voor uzelf in. Dat zal ook betekenen sterven zonder God. Maar voor alle zal het ook betekenen dat we geopenbaard zullen moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Sterven is God ontmoet. Terwijl Herodes God heeft ontmoet in zijn leven, in de bediening van het levende woord. Van God en de zaligmaker der wereld. Zo dicht bij het koninkrijk van God geweest, maar geen ingang door het wonder van de wedergeboorte. Niet gewild dat deze koning over hem zou heersen. Ook een gedachte om stil van te worden. Pas dat nu eens op uzelf en ik op de mijne, mijn situatie. Dagelijks, wekelijks, geen moment in ons leven dat we niet in aanraking komen met het woord van God. Als ook vanmorgen toch wel een heel bijzondere zin. Ons zijn enkele namen genoemd. Welke spreken er nu het meeste aan? Van de doper, van Herodes of van Jezus? Alle hebben ze ons veel te zeggen. Alle namen zijn niet zonder zin en zonder reden genoemd. De verschrikkelijke werkelijkheid, of de verschrikkelijke mogelijkheid beter gezegd. Het is niet het enige Bijbelse voorbeeld. Dat ons tot onze lering en tot onze vermaning is opgetekend geworden. Dat het kennelijk mogelijk is. Onder het woord te leven. Zonder eruit te leven. Soms met bewogenheid de kerk te verlaten zonder dat het iets uitwerkt. Omdat we doorgaan met het leven in de zon. Omdat er geen breuk komt met de zonde en de wereld. En bij aller zonde van harte vijand begeren te zijn. Alleen als dat in ons is, dan worden alle vleeselijke begeerten gedood. En wordt wat niet uit God is het zwijgen opgelegd door Gods genade. Anders leven we door als Herodes eenmaal. En zullen we ook geen anders levenseinde kennen als Herodes heeft gekend. Hij hoorde Johannes gaarne. Ach, misschien zijn die er ook wel. Zeker, u hoort graag een goede preek. Die zijn er op Urk, die zijn er in Middelharnis. Maar wat zegt het ten diepste als dat alleen van u en mij gezegd kan worden? Dat we liefde hebben tot de waarheid, maar niet tot hem die de waarheid en het leven is, maar ons ook roept tot de weg ten leven. Die niet alleen wil brengen op die weg, maar ook ons wil schenken de volharding achter hem aan. En hoe mogen we nu weten dat we tot dat getal der verkorenen behoren, anders dan door de onbedriegelijke toetssteen van het evangelie, ook het lijdensevangelie. Dat ons ook in deze weken wil brengen tot de waarachtige verootmoediging. Ons wil genezen van die natuurlijke verharding. Ons in de verwondering wil stellen. Wat ons nog gegeven wordt te overdenken, het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Jezus trok zich er zelf voor terug. Bij al wat hem overkomen is, om tenslotte ook dat vindt u in Matteüs 14. De maaltijd zelfs in de woestijn van dit leven aan te richten. Omdat hij met innerlijke ontferming bewogen was over die schaar. Hij die wist wat in de mens is. Zo ziet hij ook vanmorgen op ons allen neer, op u en mij. Hij de kenner der harten. Hij die weet hoe we ook vanmorgen onder de bediening van het woord hebben gezeten. Wat het lijden van hem, wat het sterven van hem ons heeft te zeggen. Of het ons aangrijpt in het diepst van onze ziel. Of het ons niet alleen aangrijpt, maar ook vertroosten mag. Bemoedigen in het licht van zijn onzegbare lijden. Wordt het zwaarste lijden van onze kant zacht. En zijn we slechts kleine kruisdragers achter hem aan. De overste leidsman en de voleinder van het geloof. Die voor de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft gedragen. De schande veracht en alle die hem mogen navolgen. Door het geloof uit enkel genade. Herkennen elkaar en ontvangen een bevestiging van Gods wegen. Als hun hart en mond mogen instemmen met de roemtaal van het geloof. In het afwijzen van alles en al het menselijke. Gij toch, gij zijt een roem. De kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Amen.
Thank you.
andermaal aan het einde van deze eredienst danken, Heere. Voor de gelegenheid die u ons weer gaf om ons te stellen onder de middelen van uw genade. Om ook vanmorgen uw zorg te ervaren in de bediening van het evangelie. Dat op zich moet ons al stil en in verwondering brengen. Dat u ons dit geeft en tot hiertoe ook laat. Ook onder al de bijkomende gedachten die bij lange na niet voor ons verwoord zijn geworden. Dat onze plaats niet alleen een bevoorrechte, maar ook een hoogst verantwoordelijke plaats is. Dat bij al uw betuigingen, Heere, het uiteindelijk verder moet komen. Dat ons geweten niet slechts geraakt, waar ons hart vernieuwd zou moeten worden. Dat we niet voor een ogenblik het voornemen moeten kennen om te laten wat u haat. Maar dat alleen hartvernieuwende genade in de dagelijkse bekering ons doet leven uit uw woord. Als brood dat we nodig hebben op de weg des levens. Heere, leer ons daarom te vragen, te bidden zonder ophouden. Zegen ons daartoe ook het verdere van deze dag. Geef ons ook vanavond de ontmoeting aan deze plaats. En aanvaard onze dank dat u ons niet alleen gezegend hebt, maar dat u ook de plaatselijke gemeente van de gereformeerde gemeente uw bemoeienis hebt betoond. En het antwoord dat dominee Karels mocht geven op zijn beroeping. Heren, daarin zien we uw bemoeienissen ook met deze gemeenschap hier in Middelharnis. Dat we ons ook met elkaar mogen verblijden. Ook voor de tijd dat we ook in dat kerkgebouw mochten in- en uitgaan. Heren, leer ons bidden. Om die ware geestelijke eenheid naar uw woord, naar uw wil. Uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is gemeend uit Psalm 119, het 30ste vers. Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.